De brief aan de Galaten en de brief aan de Hebreeën, want die laatste noemen we nou eenmaal zo. We hebben eigenlijk geen ander onderwerp dan dat wij als gelovigen niet leven onder de wet, maar onder de genade en in de vrijheid van het nieuwe verbond. De Galatenbrief doet dat op nogal leerstellige wijze. De Hebreeënbrief doet het van de andere kant en demonstreert het een en ander aan de hand van oudtestamentische symboliek, die dikwijls nog duidelijker is dan de leerstellige uiteenzetting overigens. Maar als u een inleiding tot de Bijbel leest, dan krijgt u bij beide brieven ongeveer hetzelfde verhaal. Namelijk dat het gericht is tegen de judaïserende invloed in de kerk. Dat wil zeggen, het is gericht tegen de Joden die de gelovigen onder de Joodse wet wilde brengen. En dat is misschien ook wel zo, maar ik moet u zeggen dat in onze dagen dat verschijnsel nog steeds bestaat, zonder daarbij aan Juda of judaïserende dingen te denken. Men probeert het christelijk leven te onderwerpen aan regels die gelden voor het leven van alle dag. Regels die ook voor iedereen dezelfde zijn en die men bij gelegenheid baseert op Mozaïsche en soms ook inderdaad op Joodse wet. Men zou dat niet doen, zegt de apostel, om de eenvoudige reden dat men daardoor onbekwaam wordt om de Heer werkelijk te dienen, want de Heer werkelijk dienen doet men niet onder deze voorschriften. Integendeel, die voorschriften werken averechts. Die brengen problemen met zich mee en dienen in zichzelf tot niks, omdat ze het hart onbevrucht laten en daarmee het leven ook vruchteloos. In de Galatenbrief lezen we dat leerstellig, en de apostel spreekt zelfs over eventueel een ander evangelie en al dat soort dingen meer. Maar wat in ieder geval naar voren brengt, is dat het evangelie, namelijk de prediking van het nieuwe verbond, in plaats van het oude uiteraard, dat een prediking is die niet is naar de mens, maar hij komt voort uit Gods filosofie, Gods wijsheid. En die wijsheid houdt ongeveer dit in, dat zolang je de mens zegt wat hij doen en laten moet, protesteert hij er alleen maar tegen. Dat is zijn aard, hij wil het toch anders, hoe dan ook. En zodra je hem in vrijheid plaatst, hè, moet hij zijn eigen weg kiezen en dan komt hij toch ergens anders uit. Dat is waar. En dat is de strekking van het verhaal. Leven uit genade wordt geacht ons te brengen tot vrijwillige onderwerping aan de Heer. En beschikbaarstelling voor zijn dienst. Dat is de norm. Dat is niet een voorgeschreven wet, maar het is wel een wetmatigheid. In die zin heet het dus ook inderdaad wet. De wet van de geest des levens en de volmaakte wet en de wet der vrijheid en hoe het nog wel meer genoemd wordt bij sommige gelegenheden. Maar het neemt niet weg dat de gelovige dus wel degelijk regels kent. Beginselen waaruit hij leeft. En die beginselen die houden in dat de gelovige als zodanig voor de volle 100% met alles erop en eraan het eigendom is van degene die hem vrijgekocht heeft. En wij zouden dus uit dankbaarheid niet de wet volbrengen, maar uit dankbaarheid ons stellen onder dat nieuwe verbond om hem daadwerkelijk te dienen. Vrijwillig en met heel ons hart. Je vindt het beginsel ook geïllustreerd in die wet die van het Sabbatjaar. Die zegt in het zevende jaar zullen alle slaven worden vrijgelaten. Zo zonder meer. Maar als een slaaf die vrijgelaten wordt daar problemen mee heeft, dan zegt ik zou toch liever bij mijn heer blijven. Ik heb er een goede baas aan. Zorg goed voor me enzovoorts en dat geeft mij een levensvulling. Kortom, dan zou hij inderdaad kunnen blijven. Er volgen enige voorschriften met betrekking tot iets met een priem en een oor en de deurpost en weet je veel. Daar ga ik allemaal maar niet op in. Hoewel, de Bijbel gaat er wel op in met de uitdrukking, gij hebt mij het oor doorboord enzovoorts. Maar het idee blijft dan dus, men is vrij, men is een vrijgelatene des Heren, heet zoiets. En toch is men aan de Heer dienstbaar. En daar gaat het om. En dat is het doel van onze zaligheid. Onze verlossing uit slavernij en uit het diensthuis. In Galaten 3 lees ik in vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. U begrijpt natuurlijk dat degenen die het er niet mee eens zijn, dat we van de wet verlost zijn, die lezen daar niet. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Maar die lezen, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Niet van de wet, maar alleen van de vloek daarvan. Doe nog zo'n voorbeeld. Hij heeft ons wel verlost van de wet, maar van de ceremoniële wet. Niet van de morele wet. Waarna we ijverig met de concordantie die termen gaan opzoeken, die vind je in heel de Bijbel niet. Want het verschil tussen ceremoniële wet en morele wet bestaat domweg niet. Er is maar één wet en als men één wetsartikel overtreedt, heeft men de hele wet overtreden. En als men zich aan één regel van de wet meent te moeten houden, is men schuldig de hele wet te houden. Zegt mijn Bijbel. Het is een kunstmatig gemaakt onderscheid in de theologie, waarbij men zegt, nee, de ceremoniële wet zijn we van verlost. En wat dat betekent, dat is dat je niet meer Pasen hoeft te vieren, maar we doen het toch. En niet meer Loofhuttenfeest hoeft te vieren. En dat schijnt tegenwoordig een goed evangelisch gebruik te zijn om toch Loofhuttenfeest te vieren. Dus wat het betekent, dat weet Joost waarschijnlijk ook niet. Men houdt er zich toch niet aan. Nee, maar we hoeven dan geen offers meer te brengen. Zou je gedacht zijn, zeg, wat er in sommige kringen aan offers van je gevraagd wordt. En ik bedoel het heel concreet, hoor. Dan gaat men niet met de collectezak rond. Dat is veel te anoniem en veel te bescheiden. Dat moet veel, veel groter, hè. Dat zag ik nou laatst. Degenen die $100 willen geven, komen nu naar voren. Kunnen die hier neerbrengen. Hè? Zijn er nog meer die $100 willen geven? Dat is nu uw laatste kans. De Heer heeft de blijmoedige gever lief. Dat zijn wel teksten die ik van de penningmeester zojuist heb aangereikt gekregen. Ik kijk verstoord op. En dat soort dingen meer. En daarna gaat het bedrag omhoog, weet u wel. Dus mag je weer komen. In het zicht van iedereen. Dan kan iedereen zien hoe vroom je bent. Enzovoorts. Maar goed. Klaas wil het niet hebben dat we het zo doen, dus het gaat niet. Laat maar zitten, hoezo geen offers brengen? Kom nou toch, zeg. Nee, we zijn verlost van de wet, als systeem, als zodanig. En in de vrijheid geplaatst. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, vers 14. Want ik zocht meteen naar op dat, hè. Er moet ergens op dat staan. En inderdaad, volgende vers. Vers 14. Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. Welke zegening was dat? Ja, ja. En dan? Nog steeds, waartoe? Opdat? In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Alle geslachten des aardrijks, broeders en zusters, zouden door ons gezegend worden. Of andersom, wij zouden tot zegen zijn voor alle geslachten des aardrijks. Daarna moet ik het afzwakken en zeggen, nou ja, dat komt pas na de opname van de gemeente. Dus er gaat een zucht van verlichting door de zaal. Ja, dan wordt het voltooid, vervuld. Maar het beginsel geldt allang. Per slot, wij zijn dat koninklijke en priesterlijke volk. En waar zegeningen komen door het woord van God en niet langs een andere weg. En waar dat woord van God ons is toebetrouwd, hebben wij een grote verantwoordelijkheid. Dat daar een vervolg op komt, dat wil zeggen dat die verantwoordelijkheid zich uitstrekt tot voorbij de opname van de gemeente, dus ook voor de dagen van de grote verdrukking en de wederkomst van Christus, dat we dan ook nog een taak hebben daarin. Jazeker, dan wordt die taak pas vervuld en zal ook zijn gestelde doel bereiken enzovoort. Maar het neemt niet weg dat die verantwoordelijkheid in onze dagen net zo goed bij de gemeente ligt. De zaligheid werd immers, het koninkrijk gods of wat het maar was, werd weggenomen van het Joodse volk en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zou voortbrengen. Niet dat de vrucht is, maar dat de vrucht zou voortbrengen. Wij zijn vruchtbaar gemaakt. Maar we zouden dus beschikbaar zijn voor het vruchtdragen. En dat kan hard werken zijn. En dat is wat hier impliciet gezegd wordt, hè. Maar ik ga meteen door naar hoofdstuk 4, vers 3. Alzo wij ook toen wij kinderen waren, wij Joden onder de wet, zo waren wij in slavernij, dienstbaar namelijk gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Die uitdrukking, eerste beginselen der wereld, komen wij nogal eens een paar keer tegen in het Nieuwe Testament als synoniem voor de wet. Maar de uitdrukking drukt dus meteen uit dat de hele wereld wet kent. Daar leeft de mens uit. Maar het is armoe. Dat is de armoe van, wij weten niet hoe wij leven moeten, we weten er geen raad mee. Geef ons regels die ons voorschrijven wat wij doen en laten moeten. En dan zijn we zo naïef om te geloven dat er daarna wat van terecht komt. Maar de hele wereld wordt geregeerd door wet en er komt geen bal van terecht. Toch? De mens wordt er niet beter van, blijft de zon daar en er blijft altijd ellende in de wereld enzovoorts. U weet wel het bekende onrecht in de wereld en dus de honger in de wereld en de oorlog in de wereld en wat er allemaal niet in die wereld maar is. Maar wet hebben ze wel, maar het wordt er niet beter van. Men houdt er zich toch niet aan. Men heeft mij zelfs gezegd dat er landen zijn waar ze een wet alleen aannemen als ze al gevonden hebben hoe ze eronder uit kunnen in de praktijk. Maar ja, verder wil ik niks lelijks over de Fransen zeggen. Dat heet de Franse slag. Maar ik heb het niet van mezelf, dus ik mag het eigenlijk niet vertellen. Maar goed. Maar Paulus zegt, ook wij waren dienstbaar en hij zegt niet onder de Mosaïsche wet of de wet des Heren, maar onder de eerste beginselen van de wereld. De hele wereld heeft wet. Alleen Israël had het niet, als bijzonder volk, zojuist verlost uit Egypte. En ze moesten ook een wet, zei de Heer, nou ja, je bent mijn volk, dus dan krijg je mijn wet, is dat wat? En toen zeiden ze, ja, dat lijkt ons wel wat. Toch? En later wilden ze een koning. Toen zei de heer, nou ja, als je een koning wil hebben, dit is mijn koning, is dat wat? En dat leek ze ook wel wat, het was Saul. Maar het liep slecht met ze af. Met Saul in het bijzonder. Maar het is hetzelfde, het beeld uit de heerschappij van de wet. Hè? Nou goed, meer zal ik er niets van zeggen. Maar wat er staat hier is, in Galaten 4, vers 5... Vers 3 was ik, hè. Wij waren dienstbaar gemaakt onder de eerste beginsel der wereld, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, niet de bedeling van de volheid der tijden, want die is nog niet gekomen, maar de volheid des tijds van de Vader tevoren gesteld uit vers 2, de tijd die de Vader van die kinderen tevoren bepaald had, toen heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Die begrijpt niemand meer, maar het idee blijft dat de vrouw altijd staat onder de wet des mans, althans binnen het huwelijk. Ja, dat is in Nederland ook niet meer zo, dus vooruit maar weer. En God heeft dat zo geregeld, heeft zijn Zoon uitgezonden. Onder de wet leefde de Heer Jezus onder de wet. Het antwoord is ja. Heeft hij zich eraan gehouden? Het antwoord is ook ja. Daarna is de vraag, maar hoe weten wij dat dan? Nou, dat is omdat hij de straf der zonde, de vloek der wet gedragen heeft, maar dat was net gezegd in 3 vers 13 en 14. Hij stierf dus. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, en de ziel die zonder zal sterven. En hij stierf. Zo heeft hij de wet volbracht en dat is de enige bijbelse betekenis van die uitdrukking, ontleend aan Romeinen 8, ik meen vers 3. Dat Christus de wet volbracht heeft. En of hij er dagelijks uit geleefd heeft, uit de details van de Mosaïsche wet, ik waag het te betwijfelen, maar het maakt me verder ook niet uit. Nee, u kijkt me nou aan van, dat zal toch niet waar wezen. Ja, weet ik het, degene die de wet hanteerden in die dagen, die vonden niet dat hij zich aan de wet hield. Toch? En soms denk ik, die konden het weten, ik weet dat niet. De Bijbel spreekt daar verder ook niet zozeer over. De Bijbel zegt dat de Heer Jezus de wet volbracht heeft en de consequenties van de overtredingen der wet gedragen heeft. De consequenties van de zonden en het oordeel dat de wet over de zondaar uitspreekt en dus over de overtreder enzovoorts. En daarop is onze schuldsanering gebaseerd, zal ik maar zeggen. Hij heeft onze schuld weggedaan. En onze zaligheid is gebaseerd op zijn opstanding op grond van geloof. Daarna. Maar zo zou men verlost worden. Wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden, onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Domme vraag, waarvan zou hij ze verlossen? En u kent mijn antwoord, hè? Het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Toch? Hij kwam onder de wet, om degene die onder de wet waren te verlossen. Van de wet, uit de slavernij van de wet namelijk. Komma, opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Was de bedoeling. Als je niet eerst verlost bent van de wet, kun je namelijk niet zo'n stelling ontvangen. Maar zo'n stelling is maar niet gebaseerd op geloof als zodanig of op wedergeboorte als zodanig. Zo'n stelling is niet wat men ontvangt als men tot geloof komt. Als men tot geloof komt, krijgt men deel aan of ontvangt men de predestinatie tot zo'n stelling. Dat is Efeze 1, vers 5 denk ik ongeveer. Hè? In Christus zijn wij tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En dat is pas zo sinds wij in Christus zijn. En we zijn in Christus pas nadat we eerst van de wet verlost zijn, officieel, de jure. Dat is het verhaal. En dus, als wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, worden wij wedergeboren, dan zijn wij, natuurlijk zijn wij vrij van de wet. Dat zijn alle mensen eigenlijk, want alle mensen hebben deel aan de dood van de Heer Jezus en zijn dus vrij van de wet. Alle mensen zijn dood en dus zijn ze vrij van de wet. Gelovigen zijn daarin geen uitzondering. Gelovigen zijn een uitzondering doordat ze door geloof in de Heer Jezus Christus eeuwig leven hebben ontvangen. Maar door het ontvangen van eeuwig leven komt men niet alsnog weer terug onder de wet. Ook niet als stuk der dankbaarheid. Want dat is een zelfbedachte filosofie. Toch? Nee, we hebben nieuw leven ontvangen, daardoor zijn we kinderen Gods geworden. En kind van God zijn we opdat. Want het is niet het doel. Voor ons zondige mensen is het doel dat we verlost worden van onze schuld en eeuwig leven ontvangen. Zo lijkt het. Maar dat is niet Gods doel van zijn verlossingswerk. God maakt ons tot zijn kinderen, althans in onze tegenwoordige bedeling, opdat wij als eerstgeborenen, als eerstelingen van dat nieuwe verbond, in de toekomst tot zonen zouden worden gesteld. Wat is daarvoor nodig? Wedergeboorte, ja, dat is al zo. Dat hebben we al, want anders waren we niet gepredestineerd tot zonen. Wat er voor nodig is, dat wij in de praktijk leren om die vader, onze vader, wiens erfgenamen, wiens eerstgeborenen wij zijn, dat we in de praktijk leren die vader te dienen. En dat betekent niet dat we de huisregels die vader ons gesteld heeft hanteren, maar het betekent dat we goede navolgers van hem zouden zijn. en met een soort van zelfsprekendheid, omdat we niet beter weten, doen wat hij doet. En proberen te denken zoals hij denkt. Nou ja, dat is hoe kinderen groot worden. Die doen alles na. Die hoeven niet te vertellen hoe ze lopen moeten. Van het ene beetje voor het andere. Ze zien anderen lopen en denken, dat ga ik ook proberen. En dat doen ze vroeger dan je hoopt. Je krijgt er een last mee. Als ouders bedoel ik dan, hè. Maar goed, dat soort dingen. Ze doen het na. Ze volgen een voorbeeld. Een rolmodel, zeggen we dan. Enzovoort. Nou, dat is waar het over gaat. Wat wij als kinderen Gods geacht worden te doen, is luisteren naar het woord van de Vader, opdat we weten wat hem beweegt, wat zijn innerlijke bewegingen zijn, wat zijn plannen en wegen dan wel oordelen zijn, met dank aan Romeinen 11, in dit verband, voor dit soort uitdrukkingen, opdat wij zouden leven binnen het kader van dat werk en dat plan Gods. Trouw aan hem. En dat maakt ons waardig, maar ook bekwaam om deel te hebben aan de erven der heiligen, de erfenis der heiligen in het licht. Want ik heb het al vaker gezegd, in 2 Korinthe 3 heet het, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dezelfde uitdrukking lees je in Colossense 1, God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Want waar we leren hem te dienen onder het nieuwe verbond, zullen wij ook daadwerkelijk die erfenis ontvangen die God voor ons in de hemel bewaart. Zodat je eerst moet verlost worden in de daad van de wet. En daarna zijn we op voorhand gekwalificeerd om ooit tot zonen te worden gesteld. Maar dat gebeurt alleen bij gebleken geschiktheid. Dat wil zeggen, gebleken trouw. Moeilijker mag dat niet wezen. En dus, het is niet zo vrijblijvend als het voor sommigen van ons wellicht lijkt. Het is genade, daar leven we uit, daaruit hebben we ons eeuwig leven ontvangen. Het is allemaal tot je dienst, maar het doel dat God zich gesteld heeft, ligt verder weg en ligt hoger. Als wij kinderen God zijn, zegt de apostel Paulus in Romeinen 8, dan zijn we ook erfgenamen. Maar als erfgenamen zouden we wandelen in overeenstemming met die hemelse roeping. Dat is het verhaal. Is hij een werk? God de Vader is in ons een werk begonnen, zegt Filippenzen 1, dat hij voleindigen zou tot op de dag van Christus. Niet omdat het zo lang duurt, maar het werk, dat doet hij tot op de dag van Christus, omdat op de dag van Christus u en ik, zoals de Bijbel het beschrijft, in ons dode eentje, nou levende eentje dan, voor de Heer zullen staan. Waar staat een ieder van ons, zal voor zichzelf golden rekenschap geven. Waarvan dan? Als we niet onder de wet waren en alles mochten en vrij waren om te doen en te laten wat we willen. Wat hebben we dan te verantwoorden, denkt u? Nee, de rechterstoel van Christus, dat is een rechtspraak over de gemeente, niet over de mensheid, zo van dat wordt bepaald wie er behouden wordt en wie niet. Dat is een heel ander verhaal, dat is meer dan 1000 jaar later op de jongste dag, dat is een heel ander ding. De rechterstoel van Christus heeft van doen met de relatie van de gemeente tot Christus, of andersom, Christus tot de gemeente. Opdat in ieder van ons wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, 2 Korinthe 5. En Romeinen 14 zegt, zo dan in ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven over wat? Nou ja, over wat we gedaan hebben met toen we geroepen werden voor iets ten dienste van de Heer of ten dienste van de gemeente, toen wij inkopen moesten gaan doen. We konden helaas niet, want het was etenstijd. En meer van die flauwekul. Of daarover gaat het. Wat hebben we ermee gedaan? Hij geeft ons leven. Leven is in de Bijbel niet maar een passief, een statisch ding. Leven is actief. Het moet bewegen. Als het niet beweegt, is het in de Bijbel dood. Nou, wat hebben we dan bewogen? Wat is er dan gebeurd allemaal? Wat heeft het woord van God in ons leven, in ons denken, in onze wereldbeschouwing, van mijn part? Wat heeft het tot stand gebracht? Wat is er veranderd? En dat is niet zijn verantwoordelijkheid, dat is onze verantwoordelijkheid. Of we gehoor hebben gegeven daaraan. Of ons geconformeerd hebben aan Gods wijsheid die ons bekendgemaakt heeft in zijn woord. En of wij onze levende en heilig, geheiligde lichamen in de praktijk gesteld hebben tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Daar gaat het over. En ik veronderstel dat we ook onze onkostenrekening kunnen indienen. Nou, ik zeg het ongelukkig, maar ik bedoel het wel heel concreet. Wat het gekost heeft. De Bijbel leert dat wie hier, wat zouden we ook weer allemaal verlaten? Vader en moeder, huizen of land. Ze ontvangen al wat ze eenmaal bezaten, honderdvoudig uit zijn hand, of zoiets. Zo is het lied toch, geloof ik, zuster te komen? Zoiets was het, hè? Ja, precies. Dat wil zeggen, het gaat ons wat kosten. Dus de vraag wordt ook, en wat heeft het gekost? Niks. Maar ik had niet veel wezen. Toch? Dus dan moet je op bedacht wezen. Normaal gesproken kost ons alles. Wij zijn des Heren. En het lichaam is des Heren. Dat staat allemaal in de Bijbel enzovoorts. Hè. Wij zijn des Heren. Dat wil zeggen, hij vraagt ons om ons als vaten te laten vullen. Met zijn woord, met zijn geest. En de uitwerking daarvan zou moeten zijn dat we inderdaad actief door het leven gaan als kinderen Gods en daarmee als dienstknechten Gods. In de wetenschap welke verantwoordelijkheid hebben. Hebben ze zich dat nooit afgevraagd? In die tijd, het was vroeger zal ik dan maar zeggen, dat christenen vervolgd werden enzovoorts. En dan kwamen ze of op de brandstafel of ze moesten iets herroepen of weet je veel wat. Heb je er nooit over nagedacht en gedacht van, maar als die mensen nou gewoon hun geloof in de Heer Jezus Christus of wat dan ook herroepen hadden, zouden ze dan weer verloren gegaan zijn? Hè? Bij mijn weten niet. Toch? Misschien hebben die dan ook wel kunnen zeggen van, ja, maar we zijn niet onder de wet. We mogen ook wel liegen. Dan zeggen we gewoon, ik ken die mens niet. Dat had dan toch ook gekund? Leugen om best wil? Ja, dat had ook gekund, ja. Dat had ook gekund. Misschien zijn er ook wel geweest die het zo gedaan hebben. Ik weet het niet. Ik zal de laatste zijn om daarover te oordelen. Maar het was in ieder geval niet de bedoeling. Juist op die momenten zou een gelovige moeten weten waarvoor hij staat. En om trouw te zijn, tot de uiterste consequentie desnoods, aan de Heer en zijn woord. Aan de waarheid als zodanig. En dan in de verwachting uiteraard, daar gaan we weer, in de verwachting van het loon. Men is dienstknecht van God, men is dienstknecht van Christus. Dat zijn wij allemaal, wie wij ook zijn. Als wij kinderen God zijn, vallen we in die categorie. En de Heer verwacht van ons dat we ons als volwassenen gedragen, weten wie wij zijn, daar geen concessies aan doen en trouw zijn onder alle omstandigheden, ongeacht wat het kost, aan Hem. Word je daar gelukkig van? Absoluut. En niet pas in de toekomst. Maar in het heden. enige zinnige levensvulling voor een mens. En dat is wat ons geleerd wordt. Nou goed, wat zal ik nog meer lezen? Ja, ik aarzel, maar nou, ik ga het toch doen. Ik moet natuurlijk lezen Romeinen hoofdstuk 6. Want het hele hoofdstuk gaat daarover. Romeinen 12 vers 1 is daar de samenvatting van met de woorden dat gij uw lichamen zal stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Maar het is eigenlijk de draad opnemen die min of meer was losgelaten in hoofdstuk 6, 7 en 8. Hoofdstuk 12 gaat er dan mee verder. En het bijzondere is dat Romeinen hoofdstuk 6, waar wij lezen... Oh, daar staat die uitdrukking in vers 17. Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Maar wel direct doorlezen, want anders krijg je een leugen. Gode zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Was, verleden tijd dus. Maar dat gij van harte gehoorzaam geworden zijt. Van harte. Niet maar met de handen, niet maar met de buitenkant. Niet maar... als slaven van een wet, maar van binnenuit. Dat is van harte. Dat gij van harte gehoorzaam, horig, gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer. Ik schrijf dat met hoofdletters, want het voorbeeld der leer is uiteraard gewoon Christus zelf. Tot het welk, en dan wordt het dus tot wie, of aan wie gij overgegeven zijt. De hoge priester is het voorbeeld voor alle priesters, uiteraard. En Christus is het voorbeeld voor alle gelovigen. Alle gelovigen zijn navolgers van Christus. Vers 18. Want hoe ziet het er dan uit als men van harte gehoorzaam geworden is aan Christus, aan het voorbeeld der leer? Vers 18. Vrijgemaakt zijnde... van de zonde, dat wil zeggen van de slavernij, de dienstbaarheid heette dat, van de zonde. De heerschappij van de zonde, die ontleen ik aan vers 21 van het voorgaande hoofdstuk. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft. Zonde heerst in de wereld. Maar wij zijn vrijgemaakt van de heerschappij der zonde. Zijt gemaakt, dienstknechten, er staat heus het woord voor slaven... Zijt geworden, of zijt gemaakt, dienstknechten der gerechtigheid. Inderdaad, wij dienen niet de wet, wij zijn vrijgemaakt van de wet. Maar aan de andere kant, wij zijn dienaar, dienstknechten, slaven van de gerechtigheid en daarmee van de waarheid. En u weet, Christus is ons geworden rechtvaardigheid of gerechtigheid, wij zijn zijn dienstknechten in de praktijk. En dienen daarmee het recht gods. We zijn gemaakt slaven. Dat wil zeggen niet voor een paar uur per dag, maar met heel ons leven. Dat is het verschil tussen dienaar en dienstknechten. Een dienaar is gewoon personeel, een knecht. En een dienstknecht in de Statenvertaling is een slaaf, een lijfeigene. Dan hoef je geen Grieks meer te leren daarnaast. Je moet gewoon de Nederlandse betekenis van de woorden kennen, dan ben je er ook. Ja. Vrijgemaakt zijnde van de slavernij der zonde, zijt gemaakt slaven of dienstknechten der gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze om de zwakheid uw vleeses wil, want gelijk gij uw leden, uw lichamen, gesteld hebt om dienstbaar, slaaf, te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, uw lichamen dus, om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid. Tot, want dat is het doel en het resultaat, heiligmaking. Dat is wat heiligmaking is. Het is een omstreden woord, het is gemystificeerd geworden in de loop der eeuwen. Maar heiligmaking is wat het lijkt te zijn. Dat wil zeggen, men wordt heilig gemaakt. En heilig is men als men gewijd is aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis van de term. Althans, in de grondtaal, laten we het zo maar zeggen. Men is geheiligd dan wel heilig als men gewijd is of aan en gesteld is in de dienst van God. En daarom heten alle gelovigen heiligen. Omdat ze gesteld zijn in de dienst aan God. Niet iedereen praktiseert dat en men is de term toen gaan toepassen alleen op degenen die het praktiseren. Naar onze maatstaven, dus hebben wij mensen heilig verklaard en daarmee al die anderen tot onheiligen verklaard. Nou ja, wij niet, maar u weet hoe die praktijk is in de Rooms-Katholieke Kerk, toch? Hetzelfde geldt voor de priesterschap, want het is hetzelfde. Als men gewijd is aan de dienst, dan God is men priester. Dus als men heilig is, is men priester. En als men priester is, is men heilig. Daar is helemaal geen verschil tussen eigenlijk. Als het er helemaal over gaat. En wij allen als gelovigen zijn priesters. Een koninklijk priesterdom. De vraag is alleen of we dat in de praktijk ook zijn. Of in de praktijk ook als zodanig functioneren. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij uzelf. Het is niet anders. Dat is een eigen keuze. Degene die in het Oude Testament als priesters geboren werden, moesten zich, of werden geacht, later zich als volwassen mannen te melden bij de hoge priester onder het motto: Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Wat wilt gij dat ik doen zal? Deel me maar in. Wil je dan priester worden? Nee, ik ben het al. Op grond van geboorte. Je hebt niet de keus om een priesterlijke taak te vervullen of niet. U bent priester, u zou het moeten. Is dat verplicht? Ja hoor, dat vind ik een domme vraag. Als God in die positie gesteld heeft, dat heeft hij gedaan met alle gelovigen. Dan is het onze verantwoordelijkheid om dat ook inderdaad te praktiseren. Hoe weten we misschien niet, maar als we ons niet melden is dat ook niet nodig om te weten hoe dat moet. En dus begint het altijd met ons daarvoor te melden. En dan wijst hij ons de weg. Meestal heeft hij geen haast trouwens. Ik heb wel eens gedacht dat God veel minder haast heeft dan wij. Ja, het is zo. Maar goed, de bron van eeuwig leven, dus waarom zou je haast hebben? Maar hij wijst ons wel de weg hoor. Echt wel. Vers 20, want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Heb je dat nog? Dus als iemand roept, ik ben vrij, dan moet je dus altijd meteen vragen waarvan. Want misschien zijn er wel bij die helemaal vrij zijn van het nieuwe verband. En vrij zijn van de genade. Omdat ze slaaf zijn van de wet en de zonde en van het verderf. Enzovoorts. Zo'n term zegt niks. Vrij waarvan? Net als dood of levend zegt niks. Het gaat om levend voor wie? En dood voor wie? En wij zijn goden, voor God dus, levend gemaakt. En der wereld gestorven. Dan kan je wel roepen, ik ben dood, maar het zegt niks. Je kunt ook roepen, ik ben levend, maar het zegt ook niks. De vraag is voor wie? En we zijn vrij. Waarvan? Van een leven met regels. De regels van het oude verbond. Die ons aangenaam moeten maken voor God. Zie? Maar als van Gods wegen of van iemand anders weet je veel wat. Ons gevraagd wordt om iets te doen of te laten. Om wat voor reden dan ook. Heeft dat echt met wet helemaal niks van doen hoor. Wat mee te maken heeft, is met de vrijheid waarin wij staan om te kiezen wat we doen en laten zullen. Paulus schrijft in, ik geloof dat het 1 Korinthe 10 is, die zegt, ons is, alle dingen zijn mij geoorloofd, vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn daarmee nog niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn nog niet stichtelijk of stichtend opbouwend. Maar daarna staat er, niemand zoeken dat zijn zelfs is, maar een ieder zoeken dat des anderen is. En heb het hart niet om te zeggen, maar het hoeft toch niet, want ik ben vrij, we leven toch niet onder de wet. Onder deze wet, dit onderwijs, leven wij wel, dat is de wet der vrijheid. En als we niet beseffen dat het de bedoeling is dat we onze vrijheid in deze zin gebruiken, dan zijn we het niet eens waard om vrij te zijn. En ik waag het zelfs te betwijfelen of men dan eigenlijk echt wel vrij is. Want dat is ook dwangmatig, hoor. Wij zijn niet onder de wet. Er is zelf al een dwangneurose. We zijn kinderen gods en dragen verantwoordelijkheid. Zo zit dat. En als je wat van je leven wil maken, hoe dan ook, dat gaat niet zonder verantwoordelijkheid te dragen. Geldt voor ongelovigen, geldt voor gelovigen net zo goed. Daarom is er alle reden om de Heer dankbaar te zijn dat hij ons wat te doen gegeven heeft. Een juk gegeven heeft. Een zacht juk, een lichte last, maar niet te min een juk en een last. Heb u het nog? Ja. Waarom was die ezel eigenlijk vrij? Ik schiet me zo te binnen. Die ezel, waar er nooit iemand op gereden had. Waarom was die ezel eigenlijk vrij daar in Betfage? Hij werd prompt gearresteerd. Opdat de Heer op die ezel zou rijden. En die ezel is een beeld van de gemeente in het algemeen. En dus van u en mij vervolgens individueel. Waarom zijn we vrij? Opdat de Heer ons zou gebruiken. Opdat we hem zouden dragen. Moet dat dan, zal iemand zeggen? Nee, maar het idee is dat we van hem verantwoordelijkheid te dragen krijgen. Eén last. En daar zouden we blij mee moeten zijn, omdat dat ons leven inhoud geeft. Sterker nog, het geeft ons een identiteit. Het geeft ons niet alleen wat te doen, het maakt ons tot iemand. Nou ja. Maar wat de apostel zegt, is inderdaad, wij zijn vrij, wij kunnen van alles. Ik sla even terug naar 1 Korinthe 8, waar staat dat men zelfs kan eten vlees dat aan de afgoden geofferd is. Hè. Occulte belasting had men toen nog niet uitgevonden, maar u weet, belasting, daar gaan we het niet over hebben. Maar hij zegt, dat mag je wel doen, dat is helemaal geen punt. Wij geloven niet in afgoden, doet ons niks. Het is iets wat tussen de oortjes zit en bij ons zit het niet tussen de oortjes. We hebben geen geweten of gewoonte, dus afgods tot nog toe. Maar, zegt hij, vers 8 van 1 Korinthe 8, de spijze maakt ons goden niet aangenaam. Want het zij dat wij eten, het zij, wij hebben geen overvloed, het zij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek. Dat maakt verder voor de Heer, elders staat het koninkrijk, is niet spijs en drank. En dus staat er vers 9, maar zie toe dat deze uw macht, dat is uw recht, je hebt het recht om dingen te doen die in strijd met de wet zijn. Je bent vrij, maar zie toe dat deze uw macht niet enige wijze een aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. Want zo iemand u die de kennis hebt ziet in de afgodentempel aanzitten, zal het geweten desselven die zwak is niet gestijfd worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn enzovoorts. Er wordt dus gewoon gezegd dat wij verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. En dat dingen die schadelijk zijn voor onze broeders en zusters, wellicht, die mogen wij wel doen, maar het is niet de bedoeling. Wettisch geredeneerd mag het, maar verstandig is het niet. En het is in strijd met de verantwoordelijkheid die wij dragen. En ik weet wel, daar wilt u dan praktische voorbeelden van hebben. En meestal zoek ik met moeite praktische voorbeelden, dan kan ik ze niet vinden. Maar hier zoek ik helemaal heel bewust geen praktische voorbeelden van. Want het punt is nou juist, dat je bent toch vrij? Oké, zoek het dan zelf maar uit. Neem dan zelf uw beslissingen maar, weeg het dan zelf maar af. Maar niet verdedigen met het argument, ik ben niet onder de wet. Of ik ben vrij. Want u hebt verplichtingen, u hebt verantwoordelijkheden. En hoe u die invult, is uw persoonlijke keuze. Dat is de vrijheid die u hebt. En daarna blijft dat u niettemin voor de heer daar verantwoording zult afleggen, rekenschap geven. Dat is die God met wie wij van doen hebben, staat er dan in de vertaling, maar het betekent nog steeds met wie wij moeten afrekenen. Rekening houden heet dat. Afrekenen. En dus rekenschap afleggen. Want dat is inderdaad zo. En het resultaat daarvan, ja, dat zal in de toekomst gezien worden. En waar onze zalige hoop bestaat daaruit dat wij verwachten van de Heer loon, een kroon, een erfenis, kortom, heerlijkheid te zullen ontvangen. Op grond waarvan? Op grond van onze zaligheid die voor niks was, gratis cadeau en uit genade en door geloof? Nee, op basis van dat we onze lichamen aan hem ter beschikking hebben gesteld. En zijn verlossingswerk heeft alle drempels die er daarvoor waren weggenomen. Dat is ook de verklaring van die uitdrukkingen uit de Hebreeënbrief van werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft, dikwijls op een veel lager niveau toegepast. Grote vergelding des loons voor vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid tot wat? Vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade. Om te naderen tot de hoge priester en te zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat brengt vergelding des loons met zich mee. En het verlossingswerk van de Heer Jezus had dat als onmiddellijk doel. De drempels, de hindernissen weg te nemen die ons in de weg stonden om onze levens nuttig te besteden. Kortom, om goed te doen. En daartoe heeft hij ons bekwaam gemaakt in de normale gang van zaken, logische vervolg, dan wel de morele verplichting daaruit is, dat we nu ook inderdaad ons daartoe ter beschikking stellen. En hoe dat eruit ziet, ja, dat weet ik niet, wel in het algemeen, hè. In het algemeen wordt er in de Bijbel ook over gesproken, maar wat specifiek uw of mijn gave of loopbaan of bediening of verantwoordelijkheid is, ja, dat kan ik niet zeggen. Dat moet ieder van ons zelf ondervinden, zegt de Bijbel. En dan wordt het actief. Maar het wordt en blijft de eigen verantwoordelijkheid. Daar gaat het om. En die komt voort uit wat wij klassiek altijd noemden onze persoonlijke relatie, onze individuele, onze persoonlijke relatie met de Heer. Sommigen hebben dan van gemaakt dat het iets van doen heeft met onze emoties en onze gevoelens daarbij. Maar ik praat helemaal niet over gevoelens, dat doet de Bijbel ook niet namelijk. Waar de Bijbel over praat, is over een concrete relatie waarbij hij spreekt en wij luisteren. En waarbij hij dingen voordoet, bij wijze van spreken, en wij doen hem na. Wij worden zijn navolgers. En dat emoties tot gevolg heeft, dat is waar, we zijn nooit het uitgangspunt. Ze zijn trouwens ook niet het doel. Dat komt erbij. Hij heeft er mee van doen. Het heeft alles van doen met ons welbevinden en al dat soort dingen meer. Dat zijn tamelijk ongrijpbare dingen. En daar gaat het in de Bijbel niet over. Waar het in de Bijbel over gaat, is dat God gesproken heeft. En hij zegt ons, kom tot mij en ik zal je de handen, ik zal je in het leven vullen. En in verband daarmee zou ik moeten lezen, even kijken, zo aan het eind van de dag, zou ik moeten lezen in elk geval 1 Petrus 1 vers 18... Die heb ik geloof ik nog niet genoemd. 1 Petrus 1 vers 18. Waar staat in vers 15 dat we heilig zouden worden in heel onze wandel. Vers 18. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Het leven onder de wet en onder de heerschappij van zonde en het verderf was een ledige wandeling. Een inhoudsloos, Wij moeten tegenwoordig zinloos zeggen, maar goed. Een zinloos, betekenisloos leven. Ik moet er niet aan denken. Ik kan me er niks bij voorstellen. Lijkt me verschrikkelijk. Een leven zonder inhoud. Wat ergens toe dient. Maar daar zijn we van verlost. Implicerend dat onze levens nu niet meer ijdel zijn, maar gevuld zijn. Gevuld worden van Gods wegen, uiteraard. En in dit schriftgedeelte staat dat we inderdaad als gelovigen bezig zijn te verkrijgen de zaligheid der zielen. Dat was uit vers 9, maar het hangt samen met zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel in vers 15. En daarnaast noem ik nog een enkele schriftplaats, namelijk aan de ene kant 1 Thessalonicenzen 1 vers 9... 1 Thessalonicenzen 1 vers 9, in de inleiding tot de brief, die de heiligmaking voor de Thessalonicenzen op het oog heeft, ontleent aan 4 vers 3, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Maar in hoofdstuk 1 lezen wij vers 9, want zij zelven verkondigen van ons hoedanig ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. En dan komt het doel, want het is geen doel op zich, dat gij bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. De levende, implicerend dat we ontrokken zijn aan de heerschappij van het verderf ook. De levende en waarachtige God te dienen. En het waarachtige impliceert dat we ontrokken zijn dus aan de heerschappij van de leugen, dan wel van de vader der leugen in de wereld als zodanig. En daarmee trouwens ook van de wet, volgens de tegenstelling uit Johannes 1, ik noem hem toch maar weer, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Zodat de wet in hoge mate een bediening is, niet alleen des doods, dat staat expliciet in de Bijbel, maar ook van de leugen. En dat is impliciet dus. Maar we zouden de levende en waarachtige God dienen. In Efeze 4 heet dat, wij zouden de waarheid betrachten. De waarheid van de waarachtige God uiteraard. De waarheid betrachten. Maar een eenvoudiger woord voor betrachten is gewoon dragen. Ik ben dan drachtig en zo. Hè? Betrachten. Dan draag je wat. En als je wat draagt, ben je er verantwoordelijk voor. Ik zeg altijd, als een mens wat draagt, kan maar één ding zijn. Verantwoordelijkheid, hoe dan ook. En onze verantwoordelijkheid is de waarheid. Dat wist u ook, want de gemeente is pilaar en vastigheid van de waarheid. Dat is eenmaal ook de verantwoordelijkheid van de priesters enzovoort. Kortom, we hebben van Gods wegen een bediening ontvangen. Dat is waar het om gaat. Bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. En vandaar kom je automatisch bij Hebreeën 9 vers 14. Die moet je uit het hoofd kennen, zeg ik altijd. Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed er leven? Het bloed van Christus, uw geweten reinigen van dode werken, niet maar van schuldbesef, van dode werken. Die dode werken, dat is die ijdele wandel waar Petrus het over had. Van je doet van alles en eventueel je laat van alles, dat wil zeggen je doet van alles niet. Maar het is allemaal dood, heeft voor God geen waarde. Is wet, is van buitenaf. Maar een mens moet inwendig veranderd worden immers. Maar het bloed van Christus, het leven van Christus in ons, zou onze gewetens reinigen van dode werken. En dat is niet het doel, het doel is om de levende God te dienen. Met dezelfde uitdrukking als 1 Thessalonicenzen 1. Om de levende God te dienen. Want dienstknechten zijn en blijven wij. We hebben daar niet een keuze in, maar er zijn twee opties. Of we blijven wat we waren, dienstknechten van de God deze eeuw, de overste van de macht en lucht, de vader der leugen, degene die het geweld des doods heeft en hoe je maar heten mag, bij gelegenheid zit niks anders op. Of wij worden dienstknechten der gerechtigheid. En dat is maar niet een sticker, een titel. Het is een praktisch iets. De bedoeling is dat wij die vrijgekocht zijn uit de slavernij van deze wereld, die dingen achter ons zouden laten en daarna niet zouden redeneren, maar we zijn vrij van, maar zouden redeneren, wij zijn het eigendom des Heren. Ik ben een kind van God, erfgenaam van God, mede-erfgenaam met Christus. Ik wil, niet ik moet, ik wil wandelen waardig de roeping waarmee hij mij geroepen heeft. En dat wil nog niet eens zeggen dat je dus bepaalde dingen doet en laat, want dat is eigenlijk weer wet. Maar het wil zeggen dat je voor zijn dienst ten volle beschikbaar bent. En dat je dus op een andere dag moet inkopen doen, juist. Dat bedoel ik. Dat is serieus, ja, dat lijkt een geintje, maar ik bedoel het echt wel serieus. Dat betekent dat we onze agenda's moeten veranderen soms, onze eigen plannen moeten afwijken. Enzovoort. En soms dingen moeten doen die ons onmogelijk schijnen. Maar ja, dat is een kwestie van geloof. Vertrouwen op de Heer die ons deze bediening gegeven heeft en die beloofd heeft om ons de kracht te geven die daarvoor nodig is. En bovendien, hij heeft beloofd ons te geven alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. Daarom zullen we hem daar ook voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat u ons verlost hebt uit slavernij. Een slavernij die ons van alle kanten gevangen hield en ons onbekwaam hield om u te dienen. Maar we danken u dat u ons gekocht hebt en betaald hebt, ons vrijgekocht, verlost hebt uit deze dienstbaarheid. En ons gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping in het bezit van eeuwig leven. Opdat dat leven alsnog gebruikt zou worden tot uw eer. Opdat we alsnog nuttig zouden zijn. Opdat we alsnog niet de afgoden, maar u zouden dienen. En dat we alsnog niet der heidenen wil, maar uw wil zouden volbrengen alle dagen die ons over zijn in het vlees. We danken u dat u onze levens vult. Helemaal. En dat we onze identiteit mogen ontlenen aan u, die ons die identiteit geschonken hebt, die ons bevorderd hebt tot heerlijkheid, ons geroepen hebt uit duisternis tot uw licht, ons gemaakt hebt tot uw kinderen en erfgenamen, die verordineerd zijn om tot uw zonen te worden gesteld en als zodanig geopenbaard te zullen worden in de toekomst. Wij danken u daarom ook voor die zalige hoop die ons deel is. Een toekomstverwachting die bepalend is voor de wijze waarop wij nu hier leven. Niet alleen in onze levensbeschouwing als zodanig, maar ook in de kleine dingen van alle dag. Dat we ons bewust mogen zijn van die hemelse roeping. En dat we mogen wandelen in overeenstemming daarmee. Niet naar normen van de mens of eerste beginselen der wereld, maar naar uw normen. Omdat we ook van u mogen verwachten de grote vergelding des loons. Want dat hebt u ons beloofd. Wij zeggen u daarom ook dank dat wij vandaag hier mochten zijn, uw woord mochten openen en ons mochten bezighouden met deze meest elementaire bijzonderheden van uw verlossingswerk. Opdat we ons bewust zouden zijn van wie wij geworden zijn in u. En opdat wij de dagen die ons over zijn, onze verwachting zouden stellen op u, opdat u ons roepen zou tot uw heerlijkheid. Amen. Ik moet ineens denken aan dat lied, dat zingen wij. Zingen wij niet, maar dat is het lied. Ga mij niet voorbij, o heiland. En de regel is dan, wijl gij anderen zegent, zegen u ook mij. Maar het is een vertaling uit het Engels. En die Engelse tekst is veel sterker. Die is niet zegen nu op mij. De regel is, while on others thou art calling, pass me not. Dat wil zeggen, als je een beroep doet op andere mensen, to call upon, wil zeggen, op iemand een beroep doen, letterlijk vertaald, iemand willen gebruiken. En pass me not wil zeggen, ga mij niet voorbij, o heiland. Als u wat te doen hebt, als er werk te doen is, ga mij niet voorbij, maar gebruik mij. Dat is de tekst.